Ja, goedemorgen allemaal. Ik sta hier een beetje met een dubbel gevoel. Het is de laatste keer dat ik hier in jullie midden ben. Dat is mijn eigen schuld. Want ja, ik vond het een beetje te ver worden. Ik heb een beetje de spreekbeurt die te ver weg waren een beetje teruggebracht. Dus dan heb ik mezelf een grens leg bij anderhalf uur rijden. Dus vandaar ja, dat ik toch besloten heb om afscheid te nemen van jullie. Maar ik kijk wel terug op heel aantal mooie jaren om hier bij jullie geweest te zijn. En ook vanochtend vind ik het fijn om hier weer te zijn. En om iets met jullie te mogen delen uit Gods woord. Ja, ik wil vanmorgen met jullie nadenken over het thema geld en geloof. En een tijd geleden was een kennis van mij in Haiti. En dat was in de tijd nadat daar die enorme orkaan was geweest. En daar nou ja, echt een grote ravage was op Haiti. En hij heeft heel veel mensen gezien die daar echt straatarm waren, die alles verloren hadden. Sowieso is dat een straatarm land, maar dan ook nog eens die orkaan eroverheen. Mensen hadden werkelijk aan alles gebrek. En toch wat diegene opviel die er was, was dat mensen een enorm sterk geloof in God hadden. He, je zou verwachten dat ze totaal ontredderd waren, hè, en bij de pakken neer zaten en zoiets hadden van, nou, bestaat God nog wel, hè? Dat ons dit overkomt. Maar het tegendeel was waar. Ondanks alles wat ze misten, zongen ze God is goed. En dat was iets wat degene die daar was echt heel erg raakte. Dacht, oh, wij kunnen soms al moeite hebben met iets wat tegen zit in ons leven. En dan ze afvragen, ja, waarom laat God dit toe? En zij, die stelden die vraag helemaal niet. Maar ze zongen God is goed. Te midden van alle ellende. Als ik dan naar Nederland kijk, en dan leven wij, ondanks de crisis die er geweest is in 2008... en de naweeën daarvan, eigenlijk nog steeds op een eilandje van welvaart. En vergeleken met heel veel delen van de wereld, met een groot deel van de wereld, leven wij op een eilandje van welvaart. En ik denk misschien dat er nog nooit een tijd is geweest dat we het zo goed hebben gehad in Nederland als de afgelopen, pakweg 30 jaar. En toch valt me op, er zijn de kerken nog nooit zo leeg geweest als nu. Is er nog nooit zoveel kerkverlating geweest als nu. Terwijl als je kijkt naar bijvoorbeeld de periode na de Tweede Wereldoorlog, toen er ook heel veel ellende was geweest, zaten de kerken weer vol. En ja, dan vraag je je af, moeten we daar nou uit de conclusie trekken dat er een verband is tussen welvaart en geloof, tussen geld en geloof? Nou, daar wil ik graag met jullie over nadenken, aan de hand van wat de Bijbel daarover zegt. Maar ik wil eerst een vraag stellen aan jullie, om het wat dichterbij te brengen. Wie van jullie zou graag rijk willen zijn? Niemand die graag rijk wil zijn? Ja? Je bent het al, ja. Dat, rijk en Heer Jezus, ja. En wie doet er wel eens mee aan de postcode loterij of de staatsloterij of een ander soort loterij? Ja. Niemand, nee. Want er kan nog wel eens, dan kan dat een openbaring zijn. En dat je denkt van, hey, waarom doe ik dat dan? Nou, in het Bijbelgedeelte wat ik met jullie wil gaan lezen, daar gaat het over mensen die graag rijk willen worden. Ik wil graag lezen met 1 Timotheus 6, vanaf vers 6. 1 Timotheus 6, vanaf vers 6. Een brief van Paulus aan zijn geestelijk kind Timotheus, die zelf ook in bediening stond om een gemeente te dienen, een gemeente die Paulus gesticht had. Dan schrijft hij in deze brief het volgende. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, als ze vergezeld gaat met tevredenheid. En godsvrucht, dat is dat het geloof, zeg maar, in je leven zichtbaar wordt. Hè? Dat het dus het vrucht draagt in je leven. Zeg maar. 1 Timotheus 6 vanaf vers 6 lees ik. Ja, ik ben nu bij vers 7. Want we hebben niets de wereld ingedragen en het is duidelijk dat we ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als we echter voedsel en kleding hebben, sommige vertalingen zeggen voedsel en onderdak, dat is ook mogelijk, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. U echter, o mens van God, mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd, de goede strijd van het geloof. Tot zover dit Bijbelgedeelte. Nou, Paulus waarschuwt dus in deze brief tegen een verlangen naar rijkdom, een verlangen naar geld. En wat is dan het probleem, zou je kunnen afvragen? Hè? Wat is het probleem als je verlangt naar geld, naar meer geld, naar rijkdom? Nou, Paulus zegt hier, het brengt je als het ware in een soort gevarenzone. Een zone waar een gebied van je leven waar je te maken hebt met hele sterke verleidingen. Want geld maakt dingen mogelijk, zou je kunnen zeggen, die er anders niet zouden zijn. Hè, en die mogelijkheden maken juist vaak ook dat je in dingen vast komt te zitten. Hè, dat wat niet kan, dat kan niet, zeg maar. Maar dat wat wel kan, dat biedt allerlei mogelijkheden, zou je kunnen zeggen. Hè, bijvoorbeeld dat je in allerlei verslavingen vast kunt komen te zitten. Hè, want als je geld hebt, dan kun je dingen kopen die anders niet zijn. He, je kunt, als je een eetverslaving hebt, alleen maar een eetverslaving hebben doordat je geld hebt om eten te kopen. En je kunt alleen maar verslaafd zijn aan gokken als je geld hebt om aan gokken te besteden. He, je kunt alleen maar verslaafd zijn aan kopen als je geld hebt om te kopen. He, dus geld brengt met zichzelf, zou je kunnen zeggen, allerlei mogelijkheden tot verslavingen met zich mee. En bovendien geeft geld, dat zal geen onbekendheid van jullie zijn, dat geld een gevoel van macht geeft. Een gevoel van status geeft. Je bent iemand als je geld hebt. En ook een zekerheid met zich mee. En de Bijbel zegt, die verlangens naar geld zijn eigenlijk dwaas. Want waarom zijn ze dwaas? Nou, ze kunnen geen echte bevrediging brengen. En dat zie je eigenlijk heel vaak in levens van mensen die wel daarop uit zijn. En die ook geslaagd zijn om heel veel geld te verdienen. En dat er ergens toch een onbevredigend iets blijft. Dat ze op zoek blijven of naar meer. Of naar zin, naar zinbegeving, of het gaan zoeken in allerlei dingen. En wat ergens van binnen het niet bevredigt. En eigenlijk, soms merk je dat als kind al. Als je als kind bijvoorbeeld iets heel graag wilde. Als je heel klein was en de buurjongen heeft, of de buurmeisje heeft een step. En je denkt van, nou dat is geweldig, zegt een step, dat zou ik ook wel willen. En dan ga je erom zeuren om een step. En eindelijk krijg je die step. Oh, en dan komt de dag eraan dat je jarig bent en dan krijg je die step. Het kan niet mooier zijn dan dat. Dat is voor je gevoel. En dan heb je hem. En dan is het eigenlijk heel snel over. De voorpret was misschien wel leuker nog als het bezitten van een ding. En dat geldt eigenlijk voor alles in het leven. Je kunt heel veel met geld kopen, maar het bevredigt niet. Ergens is het heel snel over, het geluk. En zegt Paulus, je kunt er ook niets uit meenemen. Dus al verzamel je nog zoveel, al heb je nog zo'n dingen zo goed geregeld. En soms is dat heel triest, als je soms wel eens hoort van mensen die alles heel goed geregeld hebben voor hun pensioen. Die dik voor gespaard hebben, geld opzij gezet om extra goed pensioen te hebben of eerder pensioen te krijgen. En dan zijn ze net met pensioen en dan worden ze ziek. En dan is het opeens heel triest, maar dan opeens is het over. En heb je zo je hele leven ben je daarvoor bezig geweest en je kunt er niets uit meenemen. En Paulus zegt ook, het zijn schadelijke verlangen, schadelijke begeertes, want ze maken dingen kapot. Ze maken jezelf kapot. Als je daar in allerlei verslavingen bijvoorbeeld terechtkomt. Maar het maakt ook vaak gezinnen kapot. Hoeveel gezinnen, hoeveel huwelijken gaan er niet kapot? Omdat vader bijvoorbeeld eigenlijk zijn leven leefde voor zijn zaak. Of zijn leven leefde voor zijn carrière. Waardoor zijn huwelijk, ze uit elkaar groeien. Ze hebben geen tijd hebben genomen voor elkaar. Ze uit elkaar groeien, een huwelijk kapot gaat. Kinderen die later zeggen, ja maar mijn vader was er nooit. Hij had helemaal geen aandacht voor me. Hij was altijd alleen maar met zijn zaak bezig. Met zijn carrière. Het maakt heel veel dingen kapot. Het maakt ook de maatschappij kapot. Daar waar zeg maar, geld het belangrijkste is geworden. Belangrijker dan rechtvaardigheid en liefde en dergelijke. En daar zie je dat de maatschappij corrupt raakt. Er zijn zoveel landen waar je alleen maar iets gedaan krijgt door geld te schuiven. Waar je alleen maar recht krijgt door geld te schuiven. En daardoor is de maatschappij verrot geworden. En onze crisis van 2008, met de jaren daarna, is eigenlijk alleen maar het gevolg van hebzucht. Van verlangen naar geld. Daar zijn heel veel commentaren het wel over eens. Dat ertoe geleid heeft dat het gebeurd is. Dus verlangens naar geld, die brengen ons tot verkeerde keuzes ook. Ik moest zelf denken aan jaren geleden moesten wij een andere auto kopen, omdat de auto niet best meer was. Achteruit ging en oud was. En ik moest toen mijn auto inruilen, omdat ik had ergens een andere gezien. En ik zei van nou, deze auto zou ik graag willen inruilen. Maar wat was nou gebeurd, 1 of 2 jaar ervoor, ik weet niet meer precies, was er een andere kilometerteller in mijn auto gezet. En die had een stuk lagere kilometerstand dan dat hij in werkelijkheid gereden had. En ik had het niet gezegd. Dus ik had tegen die man gezegd, nou deze auto wil ik inruilen. Nou, dat zo geef ik ervoor. En dat was op een vrijdag gebeurde dat. Ik zei, nou oké, dan volgende week kom ik die auto halen en breng deze naar u toe. En tijdens het weekend had ik er geen rust over. Ik dacht van, oh weet je. Ik moest denken aan de tekst van dat de betrouwbare weegschaal. Hè, nou, voor een auto is een kilometerteller een weegschaal, zou je kunnen zeggen. Want dat bepaalt mede de waarde van je auto. En ik dacht van, is niet goed. Hè? Is niet goed dat ik niks gezegd heb. Dus ik ben maandag naar de garage toegegaan. Ik had er geen rust over. Ik zeg van, weet je, er zit een andere kilometerteller in. Dit is de echte stand. En toen had ik weer rust. Maar zo gemakkelijk zie je, toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie. Dat werd duidelijk voor mij toen. Op dat moment dat ik niet eerlijk zei hoeveel kilometers mijn auto had gelopen, had ik meer liefde voor geld dan voor God. Dat was voor mij de conclusie. Dat was voor mij een spiegel die ervoor gehouden werd. Op dat moment had ik geld meer lief dan God. En gelukkig heb ik het recht kunnen zetten. Maar sommige dingen kun je niet meer recht zetten. Maar in ieder geval belangrijk is dat ons kan brengen, hebzucht kan ons brengen tot verkeerde keuzes. Nou, ik heb een heleboel dingen opgenoemd waar hebzucht toe kan leiden. En je begrijpt eigenlijk wel dat Paulus zegt, hebzucht is de wortel van alle kwaad. Heel veel kwaad in de wereld komt voort uit hebzucht. Want anders zou het er waarschijnlijk niet zijn. Wat meespeelt, en dat is zeker niet minder belangrijk, is dat het ons van God afbrengt. Waarom? Nou, omdat geld brengt geluk, een stukje geluk. Het is al vaak weer gauw weg, maar toch een stukje geluk. Anders zouden mensen er ook niet naar op zoek zijn. Het geeft je identiteit, het geeft je zekerheid. En al die dingen, misschien nog wel meer, daarvan zegt God eigenlijk, die moet je mij vinden. Dus wat gebeurt er als we zeg maar, ons geluk in geld en goederen vinden? Als we ons identiteit erin vinden, ik ben iemand omdat ik heb. Ik ben iemand omdat ik in een grote auto rijd. Dan zoek je eigenlijk dat wat je in God zou moeten vinden, zoek je in andere dingen. En daarmee wordt het dan ook een afgod. Het zijn allemaal dingen waarvan God zegt, zoek ze bij mij, want ik wil je ze geven. Ik wil je echt geluk geven. Ik was kort geleden, er waren nog een paar mensen hier op de conferentie van het Zoeklicht in Apeldoorn. En daar sprak John Piper en hij is iemand die echt de theoloog is van je vreugde, je genot allereerst in God vinden. En hij zegt, God wordt het meest geëerd als je je meest, je tevredenheid, je geluk in hem vindt. Nou, dat is Gods bedoeling. Hè? Dat is de kern van geloof eigenlijk. En ik ben helemaal met hem eens. Dat is waar het om gaat uiteindelijk. Hè, dat God degene is die we lief hebben boven alles. Dat we onze vreugde allereerst in hem vinden. Want al het andere wordt veel belangrijker, minder belangrijk. Hè? Dan is God degene waar het om draait in ons leven. Nou, dus, en als geld dan die plek inneemt, hè, waar we ons geluk in vinden, ons blijdschap in vinden, of goederen die we kunnen kopen, of dingen waar we ons hart op zetten, dan wordt dat eigenlijk onze God. Hè, dan gaan we daar ons geluk in vinden. Dan is dat ons geloof geworden, als het ware. En geloof, zegt Paulus, brengt juist grote winst. Mits, zegt hij, tevreden, te gepaard gaat met tevredenheid. Ja, ik kan zeggen, geloof maakt je geestelijk rijk. En dat is veel belangrijker uiteindelijk dan rijkdom die je vindt in aardse goederen. Maar het werkt alleen in combinatie met tevredenheid. En tevredenheid, dat kan zo'n woord zijn waarvan je denkt van ja, hè, dat klinkt een beetje gezapig. Hè? Tevreden, een beetje burgerlijk, geen enkele ambitie hebben of zo om verder te komen of zo. Maar dat is niet wat er bedoeld wordt, denk ik. Het gaat er vooral om dat je materieel gezien tevreden bent met wat je hebt. Dus dat je tevreden bent met het salaris dat je hebt. Dat je tevreden bent met het huis dat je hebt. Dat je tevreden bent met de auto die je hebt. En dat je dus niet altijd maar probeert meer te krijgen. En dat is eigenlijk de insteek toch van heel veel mensen. Het is ergens iets wat in ons, misschien in ons zit wel zelfs, om altijd vooruit te komen. Om altijd beter te krijgen. He, en dat is niet erg als dat een verlangen is naar geluk wat je bij God vindt, dan mag je dat verlangen hebben. God heeft zelfs een verlangen naar geluk in ons hart gelegd, maar vooral wil hij dat vullen. Niet steeds meer willen, maar tevreden zijn met dat wat God je geeft. En het mooie is, weet je, ik heb gemerkt in mijn leven dat als je er niet op uit bent, dat God nog steeds ontzettend goed voor je zorgt. En dat je er dan ook echt voor kunt danken. Want als je er zelf naar op zoek bent en het lukt je en je krijgt het voor elkaar, en dan kun je jezelf op de borst kloppen. Als je er niet naar op zoek bent en God zegent je toch, ook met materiële dingen, ook met een fijne baan of wat dan ook. En dan kun je ervoor danken. Want dan is het de genade en de goedheid van God. En dan besef je, weet je, ik was er niet op uit en ik heb het toch gekregen van God. Dus dan kun je echt dankbaar zijn. En het gaat niet om van, je kunt heel snel, dat is niet mijn bedoeling, om te krijgen van, je mag dat niet en je mag dat niet en je mag dat niet. Daar gaat het niet om. Want sterker nog, je kunt hetzelfde doen, maar met een heel ander hartsverlangen. Je kunt zelfs jagen naar geld, tenminste proberen veel geld te verdienen, en niet je hart erop zetten. Het is mogelijk. Het is wel een gebied zeg maar, waar het lastig wordt. Dus je moet er stevig in je schoenen voor staan, zou je kunnen zeggen. Maar er zijn mensen, en ik las ergens een keer het verhaal van een zakenman uit Nieuw-Zeeland, een van de meest succesvolle zakenmensen van Nieuw-Zeeland, Robert Laidlaw. Die op zijn 18e, toen hij was al jong tot geloof gekomen, ging hij een zaak beginnen. En hij had tegen God gezegd, Heer God, 10% van mijn inkomsten geef ik aan u. En dat lees ik ook in de Bijbel. 10% is voor u. Maar de zaken gingen ontzettend goed en op zijn 20e merkte hij dat het goed ging, maar dat geld ook aan zijn hart trok. En toen zei hij tegen God, Heer God, voordat het geld mijn hart in zijn greep krijgt, beloof ik u dat ik u 10% geef als ik tot zoveel verdien. Als ik meer verdien, geef ik 15% over alles. Als ik nog meer verdien, 25% en uiteindelijk 25% als ik zover kom. Zeg maar. Dus hoe meer die verdiende, hoe meer die ging geven, ook procentueel. Zeg maar. Nou, en God die zegende mij enorm. De zaken gingen zo goed. Dat hij op zijn 25e zei, ik ga het anders doen. Ik ga nu een nieuwe schaal instellen. Van nu af zeg ik, ga ik 50% van alles wat ik verdien weggeven. Nog steeds bleef God hem zegenen. Juist misschien bleef God hem zegenen. En want het heel veel geld ging naar zending, ging naar goede christelijke projecten. Hij steunde heel veel instellingen die goede dingen voor God deden. En God zag dat. En op een bepaald moment toen hij 30 was, had hij na een periode van gebed besloten, ik ga nu, vanaf nu, van £500 per jaar leven. En de rest geef ik weg. Dus hij had voor zichzelf één inkomen, daar kan ik van leven. Kan ik goed van leven en de rest geef ik weg. Weet je, en zo zie je dat je dus hetzelfde kunt doen. Want hij was op zoek naar geld, maar zonder geldzucht. Hè? Hij was op zoek naar om geld te verdienen, maar zonder dat het zijn hart had. Paulus gebruikt hier een woord voor geldzucht, wat eigenlijk letterlijk staat liefde voor zilver. Liefde voor zilver. Hè? Dus heeft het te maken met de liefde van je hart. En de liefde van zijn hart was de Heere God. En hij wil dat vooral zo houden. En daarom besloot hij om zoveel weg te geven. Dus het gaat God allereerst om het verlangen van ons hart. Gaat ons verlangen uit naar God? Of gaat ons verlangen uit naar geld? Vinden we onze vreugde in bezittingen? In dingen die je kan kopen? Of vinden we onze vreugde allereerst in God? Waar gaat de liefde van ons hart naar uit? Dus daar heeft het mee te maken als je als Paulus zegt van ik zeg tegen jullie, zegt Paulus, dat je niet moet rijk willen worden, niet moet gaan voor zoveel mogelijk verzamelen. Want het heeft gevolgen voor je geloof. En je moet deze dingen, zegt Paulus, met een heel krachtig woord, zegt hij, ontvlucht deze dingen en jaag, zegt hij daar. Jaag niet naar om zoveel mogelijk in deze wereld te verzamelen, maar jaag naar de dingen waar je God belangrijk vindt. Gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. En dat kan een strijd zijn en daarom zegt hij ook, strijd, de goede strijd van het geloof. We denken wel eens van dat heeft alleen maar te maken. Hè, dat je zorgt dat je naar de kerk blijft gaan en niet meer gelooft. Maar Paulus betrekt eigenlijk de hele strijd van geloof ook bij de liefdes van je hart. Daar vindt de strijd vaak plaats. Want je raakt niet van de ene of de andere dag van God af. Of je besluit niet van de ene op de andere dag om niet meer naar de kerk te gaan of wat dan ook. Daar zit een heel traject aan vooraf. Waarbij de liefde van ons hart, zeg maar langzaam van gerichtheid op God, gericht is geraakt op andere dingen. Oké, dat is één ding. Dus dat is over wat Paulus zegt over mensen die graag rijk willen worden. Maar stel je voor, ik zei net al iemand van, ik ben rijk. Hè? Ik hoop allereerst in God. Als je kijkt naar hoe wij zeg maar hier in het Westen, hier in Nederland, het hebben met elkaar, dan kun je afvragen, ja, wie zijn er dan echt rijk? Hè? Want dat is zo'n woord wat je denkt van, ja, als ik mij vergelijk met de buurman, hè, ben ik misschien arm. Maar als ik me vergelijk met iemand in Afrika, dan ben ik rijk. Hè? Dus met wie vergelijk je je? Paulus zegt niet dat rijk zijn verkeerd. En ik wil even met jullie een gedeelte lezen, ietsje verder uit hoofdstuk 6, vers 17 tot en met 19. Daar heeft Paulus het over de mensen die niet zozeer verlangden naar rijkdom, maar die al rijk waren. Daar konden ze misschien niks aan doen, misschien hadden ze het wel geërfd, je weet het niet. Beveel de rijken, zegt hij, in deze tegenwoordige wereld, dat ze niet hoogmoedig zijn. Dat ze hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van rijkdom, maar op de levende God. Die ons alle dingen in rijke mate verschaft, hè, God is goed, om ervan te genieten. Maar ook om goed te doen, om rijk te zijn in goede werken, om vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Want zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Nou, als ik jullie zou vragen, wie zijn er rijk? Misschien vraag ik dat ook gewoon, maar wie zijn er rijk hier? En dan bedoel ik even niet in God, hè? Eventjes over. Dat hoop ik dat jullie het allemaal zijn. Maar gewoon even materieel gezien, hè? Wie zijn er rijk hier? Wat is rijk, hè? Nou, precies, wat is rijk? Het is heel lastig, maar... ja. Nou, de Bijbel zegt, hè, we hebben met elkaar gelezen in vers 8. In vers 8 staat dat als we voedsel en kleding en onderdak hebben, dan zullen we daarmee tevreden zijn. Dus je zou kunnen zeggen vanuit die tekst, dat alles wat boven de eerste levensbehoefte uitgaat, eigenlijk rijkdom is. Zo ervaren we dat misschien niet hoor, maar eigenlijk als je dat hier naast legt, zou dat betekenen dat de meeste van ons, misschien wel allemaal, rijk zijn. Hè? En dat zie je het beste als je dat ook vergelijkt met andere delen van de wereld. Hè? Want je raakt zo gewend aan de luxe die wij met elkaar hebben. Je raakt zo gewend aan het feit dat je eigenlijk logisch is dat je eten hebt. Dat je iets in je koelkast hebt liggen. Dat je brood achter de hand hebt. Dat je niet 's morgens hoeft te denken, oh, wat moet ik eten vandaag? Daar raken we zo aan gewend dat we niet meer beseffen dat een heel groot deel van de wereld helemaal niet vanzelfsprekend is. Hè? En dat wij zeg maar kopen omdat we het leuk vinden. En dat anderen dat niet eens kunnen kopen omdat ze het nodig hebben. He, dus het is heel relatief. We hebben hier natuurlijk nog wel relatieve armoede. Mensen die weinig te besteden hebben, die moeite hebben om rekeningen te betalen, dat is zeker zo. Daar weet je ook alles van, Jacco. Dus dat is er wel. Maar toch, als je dat toch vergelijkt met heel veel andere landen, dan zijn we nog een relatief gezien leven in rijkdom. Bijvoorbeeld, als je een auto hebt. Nou, economisch gezien behoor je dan tot de bovenklasse van deze wereld. De bovenklasse van deze wereld, als je een auto hebt. En dat kan ook een oude zijn, maakt niet uit. Dan nog steeds hoor je bij de bovenklasse van deze wereld. Heeft u misschien een eigen huis? En bent u rijker dan 95% van deze wereld? Maakt niet uit wat voor huis. Het kan ook een oud huis, een klein huis, maakt niet uit. Als je een eigen huis hebt, ben je rijk. Ben je rijker dan 95% van deze wereld? Kun je zomaar naar de winkel gaan om een boek te kopen of een cd of iets wat je leuk vindt om je in je vrije tijd mee bezig te houden? Ben je rijk? Wereldwijd gezien ben je rijk dan. En als je vrije tijd hebt om te lezen en tv te kijken of wat dan ook, ben je rijk. En het is niet, ik zeg niet dat dit iets is omdat je je moet gaan schamen voor je rijkdom. In zekere zin is het ook een zegen dat wij hier, doordat we met elkaar zeg maar, misschien door hard werken, door de dingen goed te doen, dat we met elkaar goed hebben gekregen. Het is niet iets om je voor te schamen, maar wel om te erkennen. Dus gewoon om te erkennen voor jezelf, oké, weet je, ik ben wereldwijd gezien rijk. Punt. Daar hoef ik me niet voor te schamen, maar het is wel zo. En als je dat erkent, dan ben je ook in staat om de gevaren ervan te zien. Als je erkent dat je rijk bent, ben je in staat om de gevaren te zien en die te overwinnen. En want Paulus zegt, rijk zijn levert ook gevaren op. Dus zelfs al verlang je helemaal niet naar meer, het feit dat je rijk bent, levert al gevaren op, geestelijk gezien dan. He, dus de rijken worden niet afgewezen. Sterker nog, dat vind ik zo mooi dat dat erbij staat. Dat God ons dingen geeft in rijke mate om ervan te genieten. He, dus je mag ook genieten. He, we denken wel eens van, ja, dan moet je misschien helemaal niet meer genieten of zo. Nee, helemaal niet. God geeft ons dingen om van te genieten. En ik heb dat ook moeten leren. Ik heb lange tijd moeite gehad om van dingen te genieten. Ja, het is eigenlijk, he, ik schaam me ervoor als ik iets meer had dan een ander. Dan denk ik, ja, dat kan eigenlijk niet. Dan schaamde ik me voor dat ik het goed had. Maar het hoeft niet. En mijn vrouw die kan ontzettend goed genieten. Dat waardeer ik altijd heel erg in haar. Die kan echt genieten, ook van de kleine dingen, ook van grote dingen. Ze kan er overal van genieten. Dat vind ik altijd mooi om te zien. Dat helpt mij ook. Dus je mag genieten van God. En dat is helemaal geen probleem. God geeft het om te genieten, maar er zijn ook gevaren. En Paulus zegt, het eerste gevaar wat er is hoogmoed. Je moet je niet, zegt hij, hoogmoedig zijn. En hoogmoed betekent eigenlijk dat je je meer voelt dan een ander. Meer dan een ander. En geestelijk gezien is je meer voelen dan een ander, is eigenlijk dodelijk. Hey, want er staat in de Bijbel dat God de hoogmoedige weerstaat. En hij houdt ze als het ware op een afstand. Maar de nederige geeft hij genade, staat er. Hey, dus hoogmoed betekent eigenlijk dat God zegt bij me op een afstand. Dus hoogmoed is geestelijk gezien een groot gevaar. En juist geld, bezit, heeft de neiging om ons hoogmoedig te laten voelen. Om ons meer te laten voelen dan een ander. Ik merkte dat op een bepaald moment zo duidelijk, toen ik een keer, een andere auto kocht. En voor het eerst echt het was geen nieuwe auto, maar het was best een luxe auto, vond ik. Ik had nog nooit zo'n luxe auto gehad. En ik weet nog dat ik erin reed. En ik reed, en dat reed lekker, hè. Zo. En ik stond bij het stoplicht en er stond zo'n klein Fiatje naast me. En ik dacht, weet je, herken je dat? Maar ik schrok er. En ik schrok er zelf van. Ik dacht van, oh. Ik voelde me meer dan diegene die in zo'n klein oud autootje rijdt. En dat doet bezit met je. Ik schrok er zelf van, maar dat was voor mij wel gelijk eventjes een eye-opener. Dat doet dus bezit met je. Zonder dat je er erg in hebt, zonder dat je het wil, het gebeurt gewoon. Je gaat je meer voelen dan een ander. En dat, zegt Paulus, is een groot gevaar voor ons geestelijk leven. He, een goede positie, materieel bezit, zijn geestelijk gezien een gevaar. Bovendien, zegt Paulus, heeft rijkdom ook in zich dat je daarop kunt gaan vertrouwen. Want rijkdom geeft een gevoel van zekerheid. He, wie wil er niet graag een bankrekening achter de hand, he, met een paar duizend euro erop voor het geval dat? He? Het is een prettig gevoel. Als je helemaal niks hebt staan, stel maar, mijn wasmachine begeeft het en ik heb helemaal niks staan. Wat dan, hè? Of ik verlies opeens mijn baan en ik heb even geen geld. Wat moet ik doen, hè? En dan heb je een bankrekening. Ja, gelukkig. Hè, ik hoef me geen zorgen te maken. Maar dat is eigenlijk onzin. Hè, het is een vals gevoel van zekerheid. Maar geld geeft het wel. Geld geeft je een gevoel van zekerheid. Hoe groter je bankrekening, hoe meer zekerheid. Tenminste, dat lijkt het, hè? Het is het risico ook dat je niet meer afhankelijk bent van God. Het is mooi om te horen. Ik was dat vrijdagavond naast een Koreaanse vrouw. Wij waren uitgenodigd om mee te eten met een love feast bij Jeugd met een Opdracht. Dat is vlak bij ons vandaan. En die Koreaanse vrouw die vertelde mij ook over haar leven. Dat ze had het DTS gedaan. Dat is een discipelschap trainingsschool, een half jaar. En toen wilden ze eigenlijk fulltime voor de Heer gaan werken. Maar de kerk waar zij uitkwam is een Presbyteriaanse kerk. En die vond dat Jeugd met Opdracht niet op dezelfde theologische lijn zat. En wilde haar niet steunen. En zeggen ze, en toch ben ik gegaan, want God riep mij. En God heeft altijd voor me gezorgd. Hij heeft altijd voor me gezorgd. En ik heb alles in zijn hand gelegd, zegt ze. Ik had een bankrekening, ik had nog geld. Ik weet niet of ze dat van familie had geërfd of zo, ik weet het niet precies. Zegt, ik heb het aan God gezegd, Heer God, als u het wil hebben, gebruik het maar. Zegt hij vroeg het. Hij zegt, maar hij gaf me ook nog meer ervoor terug. En het is zo mooi om te zien, hè, dat je dus, als je, hoe minder je hebt, hoe meer je op God moet vertrouwen. Hey, ik hoor soms verhalen ook van mensen die, dat kwam vroeger vaker voor, hè, dat mensen dan, zeg maar, nu hebben natuurlijk allerlei sociale instellingen, die vangnetten hebben enzovoort. Hey, maar in het verleden, als je geld op was, dan was je geld op. En dan was er vaak geen vangnet, waardoor je even ergens op kon terugvallen. Er was geen voedselbank, of weet ik wat dan ook. En dan lees ik wel eens verhalen van mensen die dan zeiden van, weet je, een verhaal is me erg bijgebleven van een vader die zei van, dat ze gewoon gingen, ze hadden de tafel gedekt en er was helemaal niks op tafel, er was geen eten meer. En ze gingen gewoon, God dank u, Heer, God dank u wel dat u ons eten geeft. Amen. En er was niks. Dus de kinderen dachten van, volgens mij is er niks om te eten. En even later stond er een zak eten voor de deur. He, weet je, en dat maakt zo dat je leert om uit geloof te leven. Dat je leert om niet te verwachten van mensen, niet te verwachten van je koelkast die vol zit, maar dat je het verwacht alleen van God. Vertrouwen op God. He, dus geld, dat kan ons heel erg in de weg zitten, he, om op God te vertrouwen, want je hebt het allemaal al. He, dus waar zou je op God vertrouwen? Ik heb het allemaal goed geregeld. En welvaart heeft daarom ook de neiging om ons geloof te ondergraven. En ik denk dat dat in Nederland heel veel gebeurd is. Als je terugkijkt naar de tijd dat Nederland gewoon niet zo rijk was. Hè, wat men, en zeker dus wat je ziet ook na de Tweede Wereldoorlog, dat mensen vanuit de nood naar God gingen. Nu kunnen we alles zelf doen. We hebben God niet meer nodig. We hebben het goed. Als we ziek zijn, gaan we naar de dokter. We hebben een pilletje. We hebben God nergens meer voor nodig. We kunnen het zelf. Ja, en dat is denk ik een grote factor waardoor het geloof in Nederland zo naar beneden gekelderd is. We hebben voor alles wat. Ja, en God is de laatste waar we misschien als echt niemand meer kan helpen, dan kunnen we misschien nog naar God toe gaan. Maar dan hebben we eerst een heel leger van artsen en psychologen, ben ik het allemaal achter de rug. Hè? En God wil het anders, denk ik. Weet je, ik hoorde een keer een verhaal van ik had les op de Bijbelschool van een leraar, die had een tijdje les gegeven. In India. En daar had hij op een bijbelschool les gegeven. En hij zegt, ja, de studenten daar waren straatarm. He, die moesten echt, ook al voor de lesgeld waren ze afhankelijk van God. Maar ze hadden echt helemaal niks. En hij zegt, op een bepaald moment komt er na de les een student bij hem. En die zei van, meneer, wilt u voor me bidden? Want ik heb malaria. Ja, zegt hij, er zijn toch malariapillen voor? Ja, zegt die jongen, maar ik heb geen geld. Hè? Ik heb maar geen geld voor mijn pillen. En dan hadden er ook geen ziektekostenverzekering, dus hij had het gewoon niet. Dus wat deed hij? Ja, ging bidden. Nou ja, dacht die leraar, moet ik daarvoor gaan bidden? Hij bad eigenlijk nooit voor genezing, en zijn traditie helemaal geen ervaring mee. Dus hij dacht, nou ja, ik kan het moeilijk zeggen dat ik niet voor hem wil bidden, dus ik bid maar voor hem. En hij bad voor hem, en de volgende dag zei hij, ik ben genezen. Nou, tot grote verbazing van de docent was deze jongen genezen. Waarom? Omdat hij het van God verwachtte. Hij had geleerd, omdat hij niets had, alles van God te verwachten. Ja, en ik denk dat wij veel meer vaak de neiging hebben, als ik naar mezelf wil kijken, om eerst naar de dokter te gaan. Als dat niet helpt, dan kan ik misschien nog gaan bidden. Ik denk dat God het juist wil omkeren. Dat hij zegt, ga nou eerst bidden. Misschien dat ik ook de dokter voor wil gebruiken, maar misschien hoeft het ook helemaal niet. En ik vind dat heel mooi. En soms leer je daar zoveel doorheen. Als ik naar mijn dochter kijk. Mijn dochter die is bijna anderhalf jaar burn-out geweest. En had angstaanvallen, paniekaanvallen, was best wel ernstig. Soms meemaakte en dacht ik van, wow, dit is echt bizar. En toen kon ze niet meer werken. En dan moet je naar het UWV toe en zo, en een uitkering. En zei ze van de UWV, ja, maar je moet wel wat aan gaan doen. Je moet wel naar de psycholoog. Nou, mijn dochter had op dat moment absoluut geen energie om zelfs een verhaal te gaan doen bij de psycholoog. En ze had ervoor gebeden, ja, God, wat moet ik doen? En God had het duidelijk gemaakt, ik ga jou genezen. En toen heeft ze gezegd, ik ga niet naar de psycholoog. Ja, zei die man, als je niet gaat, dan verlies je uitkering. Nou, dan verlies ik mijn uitkering maar, zei ze. En ze is niet gegaan. En ze heeft bijna anderhalf jaar nu thuis gezeten. En het ging eerst langzaam vooruit. Hè, dus ze maakte best wel vordering, ondanks dat er geen psycholoog was. Op een paar moment kreeg ze weer een terugval, doordat we een overstroming thuis hadden. Want ze was ook weer thuis komen wonen bij ons. Daar kreeg ze weer opnieuw last van angstaanval en paniekaanval. Dus het leek alsof het na ruim een jaar allemaal geen nut had gehad. En toch zei ze, ja, maar God heeft gezegd dat hij me gaat genezen. En dus had dan een vriendin gevraagd, wil je alsjeblieft komen om voor me te bidden? En die vriendin was gekomen en die had een heel simpel gebed gebeden. Ja, God, wilt u dat komen vullen wat in haar gevuld moet worden? Heel simpel gebed, wat eerst gebeden, ja, God, leid mij. En de volgende dag, ze zeggen, het leek of de kwartjes gingen vallen. Ze dacht, waar ben ik mee bezig? Ik ben bang voor de angst geworden zelfs. Ik ben bang voor alles. Wat is er met me aan de hand? Ik vertrouw helemaal niet op God. En opeens gingen die kwartjes vallen. En opeens was ze genezen. Terwijl eigenlijk misschien, ja, wat is er nou gebeurd? Ja, het kwartje viel. De ogen gingen open. En ze zag opeens van dat ze gewoon totaal op God moest vertrouwen. En op zijn woord moest vertrouwen. En in die anderhalf jaar was er in haar geloof ook al van alles gebeurd. Dus niet dat ze daar niks had meegemaakt, maar het nu opeens leek alsof alles op zijn plek ging vallen. En ik vind het zo mooi om te zien, ze heeft nu geleerd om uit geloof te leven. En dan soms komt er nog op een gevoel van angst, dan zegt ze, nee, God, u zorgt voor mij. Ik laat niet meer toe, u zorgt voor mij. En zo leeft ze nu uit geloof en ze is vrij. Ze is vrij en ze zegt, Heer God, zeg ik maar alles doen wat ik wil en ik doe ook alles. Het is ongelooflijk om te zien wat een energie ze op heeft, van de een op de andere dag. En dat is wat God ons wil leren, om niet op mensen te vertrouwen, om niet op materiële middelen, niet op pilletjes te vertrouwen, maar op hem te vertrouwen. En nogmaals, ik zeg niet dat het fout is om naar de dokter te gaan, dat begrijp me goed. Ik zeg niet dat het verkeerd is om naar een psycholoog te gaan, maar ik denk wel dat het ons in de weg kan staan om op God te vertrouwen, dat hij bovenaan moet staan. Afhankelijk zijn van God. Er is nog één ander probleem, wat wij hebben hier in het Westen. En dan heb je een probleem wat met name christenen hebben, met geld, is dat doordat wij over het algemeen eerlijk zijn, hard werken en toch maar relatief sober leven, zeg maar, dat wij automatisch bijna rijk worden. Heel veel christenen worden bijna automatisch, zonder dat ze gekke dingen doen, hè, worden ze automatisch rijk. En dat is een gevaar, dat is een verleiding. Dus je zou kunnen zeggen, als rijke christen ben je eigenlijk continu geestelijk gezien in gevaar. En daar, dat is denk ik ook waarom Luther zei, we hebben drie bekeringen nodig. Hij zegt, we hebben allereerst een bekering nodig van ons hart. Namelijk dat de liefde van ons hart niet meer uitgaat naar het zichtbare, maar naar God. Dat is de eerste bekering. De tweede bekering, zegt hij, is dat de kering van ons verstand. Hè, wat Romein ook zegt, dat we veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. En hij zegt, de derde bekering is de bekering van je portemonnee. Luther had het goed door, hè? De bekering van je portemonnee. Nou, wat houdt dat dan in? En wat kun je dan eraan doen? He, als je te maken hebt, als je herkent dat je te maken hebt met rijkdom en met een gebrek aan vertrouwen op God. Wat is Gods antwoord op rijkdom? Paulus zegt hier, wat moet je doen? Allereerst mag je ervan genieten. Ten tweede zegt hij, je moet het gebruiken om goed te doen. Met andere woorden, geld geeft God ons om weg te geven. Toch? Het doel van het leven, zegt Paulus, ligt dus niet in het verdienen van geld, maar het doel van ons leven als christen ligt in het weggeven van geld. Dat is mooi. Maar Paulus, heel simpel eigenlijk wat Paulus hier zegt. Hè? Dus hij zegt eigenlijk, maak van de vloek van het geld, hè, want geld is voor heel veel mensen een vloek uiteindelijk, geestelijk gezien, maak daar een zegen van, keer het om. Keer de vloek om tot een zegen. Als je kijkt naar de Bijbel, als Paulus het evangelie brengt in Efeze, in Handelingen kun je dat lezen, dan komt hij daar en dan is werkelijk een enorme doorbraak van het evangelie in Efeze. Een opwekking breekt daaruit. En wat gaan die mensen doen als ze tot bekering komen? Ze halen al hun occulte boeken tevoorschijn. En alles wat niet met God te maken heeft, ze gooien op een grote stapel en vuur erin. En dan staat er, het was iets van 10.000 talenten of zo. Het was in ieder geval een enorme berg geld wat daar in vlammen opging. Nou, in hun cultuur waren die boeken heilig. He, ze verbranden de heilige boeken in hun cultuur. In onze cultuur is geld heilig. Echt waar, je mag alles van anderen weten, behalve zijn bankrekening en behalve zijn inkomen. He? Geld is heilig. Nou, hoe kunnen wij beter het heilige in onze samenleving ontheiligen dan door het weg te geven? Daarmee ontheilig je het geld. Daarmee ontzeg je het zijn status als afgod. Wat is er mooier om dat wat in onze cultuur heilig is te ontheiligen door het weg te geven. Niets doodt de hebzucht meer dan weggeven van geld. Het verbreekt de macht van het geld. En God zegt dan erbij, weet je waar je wel rijk in moet zijn? Weet je waar je wel veel van moet hebben? Dat zijn goede daden, goede werken. Dus doe iets goeds met je geld. Deel het uit. Wees gul. Draai de vloek van het geld om tot een zegen. En het mooie is dat misschien wel weinig dingen gelukkiger maken dan dat. Weinig dingen gelukkiger maken dan dat je je geld weggeeft aan anderen die het nodig hebben. He, al zijn het mensen aan de andere kant van de wereld. Er zijn soms zulke schrijnende verhalen die je leest. Waarvan je denkt van, oh, ik zou zo graag mijn geld niet, als die vlak om de hoek wonen, soms weet je niet waar je terecht moet komen. Ik las pas een artikel in de krant waar het ging over een Syrische jonge vrouw die met 2 kinderen. Die was uit Syrië gevlucht naar Libanon. Eigenlijk met haar man eerst, maar ze was tot geloof daar gekomen. De man had haar verlaten. 28 jaar oud, met 2 kindertjes, leefde ze in een half afgebouwde flat, zonder ramen, op de betonnen vloer. Want ze had geen geld om iets te betalen. Maar ze was zo vol van geloof in God. En dan lees je dat verhaal en dan doet het je zo'n pijn. Ik wou dat ik je geld kon geven. Ik wou dat ik je geld kon geven. Wat is er mooier dan zo iemand zegenen door het hart van de Heere God en met dat wat ze nodig heeft. Draai de vloek van het geld om tot een zegen. Het is zaliger, zegt de Heer Jezus, om te geven en dan om te ontvangen. Heb je dat wel eens ervaren? Dat je het je meer gelukkig maakt om te geven dan om te krijgen. Dus als je graag gelukkig wil zijn, en wie wil het niet, dan moet je vooral veel weggeven. En het mooie is, ik had het net over die Koreaanse vrouw, toen zij alles weggaf aan God, en God haar vroeg om haar hele bankrekening weg te geven, dan kreeg ze het weer terug. Ze kreeg het weer terug. En dat is weer de goedheid van God. God is zo verrassend. Eigenlijk, je kunt nog zoveel weggeven, het lijkt wel als God altijd weer teruggeeft. En dat is niet, dat moet niet je motivatie zijn, van ik ga weggeven, misschien krijg ik nog meer terug, dat is natuurlijk onzin. Je moet weggeven alsof je het kwijt bent. Maar God is zo goed. En hij is de God van alle rijkdom. Alles is van hem op deze aarde. Dus als hij bepaalt en dat hij iets terug moet krijgen, krijg ik het gewoon terug. Zo simpel is het. En als we dat doen in geloof, dan kun je daar God ook nog eens een keer mee eren. Dus je kunt God eren door weg te geven. Ik heb daar nog even 1 tekst bij uit Spreuken. Ik vind dat altijd zo'n prachtige tekst. Spreuken 3 vers 9, daar staat: vereer de Heere met uw rijkdom, met uw bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Ik denk dat God ons goed kent. Hij zegt: eer me met je bezit. Dus je kunt God eren door weg te geven. Je kunt eren door aan God te geven, door aan mensen te geven die dat nodig hebben. En dan zegt hij: dan moet je dat doen van de eerstelingen. Dat heeft te maken met de oogst. Dus als er werd geoogst, dan was de eerstelingen was het eerste wat van de oogst binnenkwam. Dus je kunt dat vergelijken met het eerste wat van je inkomen binnenkomt. God kent ons. Die weet dat als we wachten tot op het einde, dan is er niks meer. Misschien denk je ook wel eens van: nou, als ik het over het eind van de maand geef ik het weg. Nou, meestal is er niks meer over. Dus zegt God, je moet van het eerste weggeven. Dus als je het binnenkrijgt, dan moet je gelijk een bedrag apart zetten. En het mooie is dat God dan erachteraan zegt: dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Dat is God, hè? Dat is God. Dat is niet welvaartsevangelie, je moet het niet doen om rijk te worden, maar dat is God. Als wij aan God geven, dan zul je merken dat hij nog meer teruggeeft. Allereerst geestelijk, maar ook materieel zelfs. Dat is God. Dat is God. Dat zijn de principes van het Koninkrijk van God. Dat zijn de wetten van het Koninkrijk, de economie van Gods Koninkrijk. Het is ongelooflijk, ik kan zelf nog steeds niet, soms niet bij stilstaan en denk: hoe werkt dat? Ik weet het niet. Maar het is God. En je geloof wordt daar zo door gebouwd. Dus van weggeven word je nooit armer. Sowieso geestelijk niet. Maar zelfs niet geldelijk, gek genoeg. Ik kan me nog zo herinneren, ik was 17 jaar, ik kwam tot geloof. En ik had een brommer en ik had een krantenwijk. En ik verdiende bij mijn vader wat op zaterdag. En ik had een beetje zakgeld. Nou, dat was eigenlijk altijd tekort. Ik kon er eigenlijk niet mee rondkomen om mijn brommer rijden te houden en andere dingen die je leuk vond en zo. Dus mijn geld was altijd op. En toen kwam ik tot geloof en toen liet God me zien: ja, maar ik wil dat je 10% van je inkomsten aan mij geeft. En ik dacht: nou, dat kan toch helemaal niet? Als je niet overhoudt, dan kan je dan 10% weggeven. Ik kom nou al niet rond, hè? En toch ben ik het gaan doen. Ik heb gezegd: Heer God, als u dat zegt, dan doe ik. Ik geef 10% van mijn kleine inkomen geef ik aan u. En het gekke was, sindsdien hield ik geld over. Ik snap het nog steeds niet, ik kan het niet verklaren, maar ik hield geld over. Terwijl logisch gezien zou ik nog meer geld tekort moeten komen. Weet je, maar dat is God. En daar werd mijn geloof zo door gebouwd. Dus als je gaat weggeven, terwijl je denkt van: nou, misschien kan ik eigenlijk helemaal niet weggeven, doe het maar. En dan ga je de zorg en de goedheid van God ervaren en dan gaat je geloof gebouwd worden. Dan ga je nog meer geloof krijgen voor een volgende keer. En zeg je: God, oké, als u het zegt, dan doe ik het. Want u zorgt voor mij. Weet je, en met zo'n gevende houding, daar eer je God mee. En daar zegen je anderen mee. En uiteindelijk zegen je ook jezelf ermee. En dat niet alleen, zegt Paulus, want dat was het laatste aspect van wat hij noemt hier, is dat, dat je een stevige basis, zegt Paulus, legt voor de toekomst. Om het eeuwige leven te verkrijgen, zegt hij. Dus je zou kunnen zeggen, door weg te geven raak je niet geestelijk in gevaar, doordat het geld grip op je hart krijgt. Dat blokkeer je als het ware. Daardoor wordt je geloof op God gericht. Je geloof wordt alleen maar groter doordat je weggeeft. En zegt Paulus, daardoor krijg je een stevig fundament. Daar wordt je geloof niet zwak van, maar steeds sterker. Dus weggeven heeft een enorme geestelijke functie. Namelijk dat het ons geloof sterk maakt, een fundament in ons leven geeft. En waardoor we niet bouwen op de onzekerheid van rijkdom, maar bouwen op de zekerheid van God. Dus als je als rijke christen van je geloof weggeeft, laat je nooit verlies. Je verzamelt juist rijkdom, zou je kunnen zeggen, op een andere plaats. Een betere plaats. Een plaats waar geen inflatie is. Een plaats waar geen dieven zijn, waar geen crisis is. Een plek waar de tijd geen einde maakt aan je rijkdom. Doordat je sterft. Maar het is een plaats waar je eeuwig zult kunnen genieten van de rijkdom die je daar hebt verzameld. Weet je, en als je zo rijkdom aan het verzamelen bent, geestelijke rijkdom, dan ben je ook bestand tegen de verleidingen van de rijkdom hier. En dan krijgt het geld geen grip meer op je hart. En het is de liefde van je hart waar het God om gaat. Het is de liefde van ons hart waar hij naar op uit is. Het is dat we onze vreugde, onze geluk in hem vinden. Dat is wat hij wil. Waar je schat is, zegt de Heer Jezus, dat zal ook je hart zijn. Amen.